De vorige keer hebben wij ons bezig gehouden met een, laten we zeggen, inleidende beschouwing tot of over dit Bijbelboek. En waren wij gekomen in elk geval in vers 3 van Handelingen 1, waar gezegd wordt dat de Heer Jezus, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hem gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. In elk geval is het zo dat de opstanding van de Heer Jezus Christus hier het uitgangspunt is ook van dit Bijbelboek. Dat is bij de meeste nieuwtestamentische Bijbelboeken uiteraard het geval. En er wordt dan ook meestal in de eerste verzen van de diverse brieven met name, en soms ook zelfs van de evangeliën, melding van gemaakt. De Heer Jezus is opgestaan uit de dood en dat betekent dat hij bij die gelegenheid werd de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Of de eerstgeborene van een nieuwe schepping, zo heet er in Colossense 1 bijvoorbeeld. Of om de lijn van de Hebreeënbrief aan te houden, hij is bij die gelegenheid gesteld tot zoon, koning en hoge priester aan de rechterhand Gods. En daarmee tot middelaar en borg van dat nieuwe verbond. Al deze termen zijn uiteindelijk afkomstig uit het Oude Testament, waar deze dingen beloofd werden. En gezamenlijk ligt dat vast in de opstanding van Christus zelf. Hoe dan ook, deze nieuwtestamentische Bijbelboeken zijn nieuwtestamentisch, dat wil zeggen hebben betrekking op het nieuwe verbond, omdat ze inderdaad daaronder geschreven zijn, dat wil zeggen geschreven zijn na de opstanding van Christus. Maar de inhoud van die Bijbelboeken is er natuurlijk één op grond van de opstanding van Christus. Vandaar dat het ook hier reeds in de aanhef van dit Bijbelboek vermeld wordt. Want daar gaat het om. En de vraag is daarna altijd, hoe nu verder? Want daar is dan de Messias verschenen. Gekomen in wat meer algemeen jargon. Maar de vraag is wat hij daarna zou doen. En daar bestaat natuurlijk altijd het verschil van mening over. Logischerwijze. Verschil van mening blijf je altijd houden, in elk geval zolang de leugenaar van de beginnen nog vrij zijn gang kan gaan. Maar aan de andere kant hebben wij natuurlijk het woord van God, dat zeer vast is, het eeuwige, het onvergankelijke woord van God. En daarin worden uiteraard deze dingen uiteengezet. Namelijk wat de consequenties zijn van de opstanding van Christus. Ik denk dat ik vorige keer al gezegd heb dat we deze dingen leerstellig uiteengezet vinden in het algemeen. In de nieuwtestamentische brieven. Maar we vinden diezelfde dingen geïllustreerd in de geschiedenis uiteraard. En met name in het boek Handelingen vinden we de uitwerking van de opstanding van Christus. En daarmee ook van het werk dat hij als de opgestane nu doet. Als de middelaar van het nieuwe verbond. Of hoe het allemaal maar heten mag. En wat hij doet, ja, dat kunnen we op een heleboel verschillende manieren formuleren. We kunnen ook gewoon zeggen wat de Heer nu doet, dat staat hier ook meteen achter. Wat hij doet namelijk is spreken van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En ik bedoel, dat deed hij niet maar 40 dagen lang letterlijk, maar hij doet dat nu nog steeds. Ik weet, het is weer misschien een soort van zijlijn, maar ik ga er toch maar even op in. Wij kennen de Heer Jezus als één profeet. Want zo wordt hij in het Oude Testament trouwens al aangekondigd. En wat de profeet doet, is het woord God spreken. En eigenlijk is het zo dat natuurlijk de Heer Jezus was profeet in zijn omwandeling op aarde, maar veel meer nog sinds zijn opstanding. Ten slotte, wij kennen hem als de getrouwe getuige, als het woord Gods, als de overste der engelen trouwens, want dat is eigenlijk ook wat onze broeder zojuist gelezen heeft uit Hebreeën 1. Maar goed, ik ga op die dingen nou allemaal niet in, maar het betekent dat inderdaad het werk van Christus in de eerste plaats bestaat uit het bekendmaken van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En voor degenen die moeite hebben met de term Koninkrijk Gods, vullen we gewoon nog even in die het nieuwe verbond aangaan. Uiteindelijk maakt het geen verschil, want dat Koninkrijk Gods komt tot stand op grond van dat nieuwe verbond. En andersom, het nieuwe verbond heeft tot gevolg tot stand komen en daarna ook openbaren van datzelfde Koninkrijk Gods uiteraard. Maar het is inderdaad zo, en ik ga het nou, zoals gezegd, ga dat niet uitgebreid beargumenteren nu, want daar komen we later wellicht nog wel een keer op. Maar in het Oude Testament in het algemeen, en in het bijzonder in enige psalmen, wordt met grote nadruk steeds gezegd en herhaald wat de Heer Jezus zou doen na zijn opstanding. Toch? Hij zal de lof Gods verkondigen, te midden van een grote gemeente, te midden van de zijnen, of aan zijn broeders, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd wordt, want het wordt echt vele keren vermeld in de psalmen. Dan weet ik wel, men is geneigd dat van toepassing te brengen op de Heer Jezus in verband met zijn discipelen in deze 40 dagen na zijn opstanding. En dat was natuurlijk ook zo, maar het hele punt is dat dat illustratief is voor wat de Heer nu in onze dagen doet. In die zin zijn die 40 dagen feitelijk dus ook nog niet om. Wij leven nog in die 40 dagen, zal ik maar zeggen. Het is de tijd vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn definitieve openbaring. En met name ook de openbaring van zijn koninkrijk aan Israël en daarna aan de volkeren. Zo is het nog steeds. Wij kennen die waarheid dat hij het woord God zou bekendmaken aan de zijnen, aan zijn broederen, aan die grote gemeente. Die kennen we niet alleen uit deze letterlijke uitspraken, vele malen uit de psalmen. Maar we kennen die waarheid ook uit andere uitspraken. Bijvoorbeeld die leuke van 2 Korinthe 4 vers 4, die ken ik min of meer uit het hoofd. Waar staat dat hij die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Dat was een belofte. Heeft inmiddels, want de belofte is vervuld, in onze harten geschenen om te geven verlichting met het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Hij schijnt in onze harten, hij geeft ons licht, opdat wij daarin zouden wandelen enzovoorts. Maar dat is heus hetzelfde als dat hij ons het woord Gods bekend maakt. Ik weet wel dat het geen populaire waarheid is. Ik weet ook wel hoe het komt natuurlijk. Dat is niet zo moeilijk. Dat betekent, waarom het niet populair is, dat komt gewoon omdat de Bijbel hiermee zegt dat geen enkele gelovige enig excuus heeft om de Heer niet te kennen en om zijn woord niet te kennen. Hij maakt het immers bekend. Als het dan bij ons niet bekend is, dan betekent het gewoon dat we ons voor zijn werk afsluiten. Niet naar hem willen horen. Brengt je automatisch bij weer een ander gedeelte. De Heer is de herder, wij zijn de schapen. Als we echt zijn schapen zijn, dan horen wij zijn stem. En kennen wij hem en hij kent ons enzovoorts. Het is eigenlijk precies dezelfde waarheid. Maar hij zal een werk aan ons doen. En als het niet gebeurt, ligt dat niet aan hem uiteraard. Want hij is trouw aan degene die hem daartoe aangesteld heeft. Met dank aan Hebreeën 3, want daar staat dat. Ja, in verband met zijn werk als hoge priester. Maar dat is nou juist wat de hoge priester zou doen. De hoge priester staat aan dienst, aan het hoofd van het hele priesterschap. En de eerste verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid van het priesterschap is het woord Gods te bewaren en bekend te maken. Te onderwijzen. De priesters zouden lerende priesters zijn. En ook in onze dagen is het nog steeds zo. Het dienen van de Heer is in hoogste instantie, ik bedoel, er zijn nog heel wat lagere instanties, gelukkig. Maar is in hoogste instantie het prediken van het woord. Dat is nou eenmaal zo. Het is niet het enige, begrijp je me goed. Maar als dat er niet is, heeft al het andere geen zin. Daar gaat het om. Maar goed, dat is wat de Heer Jezus dus doet. Zich bekendmaken. En daarmee zijn waarheid bekendmaken. Het woord Gods en daarmee de lof, de eer Gods verkondigen te midden van zijn broederen en in een grote gemeente. Aangehaald in Hebreeën ook enige malen enzovoorts. Maar het is wat hier al geïllustreerd wordt. Toen de Heer was opgestaan, verscheen hij aan zijn discipelen 40 dagen lang. Hij werd door hen gezien. Zij leerden hem zien, denk ik altijd. En hij sprak met hen van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Over het nieuwe verbond dus. Over dat koninkrijk dat tot stand gekomen is, fundamenteel, nou ja, in beginsel bedoel ik ook, maar dat is fundamenteel, door de opstanding van Christus. Want de waarheid blijft dat het koninkrijk Gods waarover de Bijbel spreekt, en zoals de Bijbel erover spreekt, tot stand kwam toen de koning gekroond werd. Daarvoor dus niet. En daarna wel. Het probleem met dit soort uitdrukkingen, koninkrijk gods, is dat men ze gemakkelijk veralgemeniseert, niet gehinderd door enige kennis van zaken, heet zoiets. Men zegt, zal wel zoiets wezen als God regeert, want dat heb ik laatst nog ergens horen zingen. Toen werd het 100 keer herhaald in 1 lied, toen kwam het volgende lied en toen was dezelfde regel weer, God regeert. En daaronder verstaat men dan het koninkrijk gods. Nou, dat kun je rustig vergeten. Het heeft er niks mee te maken. Het heeft niks te maken met de Bijbelse term als zodanig. Als de Bijbel spreekt over het koninkrijk gods, is het het koninkrijk gods dat tot stand gekomen is doordat God die koning heeft aangesteld, namelijk de Heer Jezus Christus. Het is dus het Messiaanse Rijk, in een andere term dan, het Rijk van Christus, het Messiaanse Rijk. En daarmee ook het Rijk van de Zoon van David eventueel, maar primair dan toch het Rijk van die Zoon van God. Dat is wat de Bijbel verstaat onder Koninkrijk Gods. En wij zouden er niks anders onder verstaan, want daarna begrijpen we de Bijbel niet meer. Zo zit het eigenlijk. Nou goed, daarna kun je natuurlijk altijd nog ter discussie stellen of het wel waar is dat God regeert. Toch? Als je het veralgemeniseert, denk ik wel eens, is het in de praktijk een hele leugen natuurlijk. Het is niet zo. God regeert niet. Toch? Zo is dat, dat zegt de Bijbel ook. De Bijbel zegt wie de wereld regeert. En het blijkt in de praktijk ook. Ik bedoel, ik hoef daar ook geen argumenten voor aan te halen. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar wat de Bijbel leert is dat een koninkrijk Gods tot stand gebracht zou worden. God belooft het vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. En het is fundamenteel tot stand gekomen toen de koning van dat koninkrijk gekroond werd. Want daarmee heb je een koninkrijk. De vraag is daarna wie er zich aan onderwerpt. Zie? En voor zover de Heer regeert of God regeert, is het de regering van Christus over de zijnen, over zijn gemeente. Alleen dat is niet de gebruikelijke term daarvoor, hoewel het kan. Maar de gebruikelijke term is gewoon dat Christus fungeert als Heer en hoofd van zijn lichaam, het welk is de gemeente. Maar niettemin, dat is het eerste deel van het Koninkrijk Gods en daar gaat het om. U merkt meteen dat er dus inderdaad wel het een en ander over uit te leggen is, over dat koninkrijk gods. Begrijp je me goed? Aan de Joden, althans in de orthodoxie onder het Jodendom, hoeft niet uitgelegd te worden dat de term koninkrijk gods betrekking heeft op dat in de Bijbel beloofde koninkrijk dat zal tot stand komen via de Messias. Dat is een duidelijke zaak. Maar wat er daarna wel uitgelegd zal moeten worden, is hoe dat koninkrijk dan in de praktijk gestalte krijgt. Hoe het uitwerkt, zal ik maar zeggen. Hoe het zich zou ontwikkelen, want dat het zich zou ontwikkelen, is een duidelijke zaak. En daar valt wel het een en ander over te vertellen. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar ik had net een christelijk tijdschrift in mijn handen. Erg christelijk. En ik sloeg het op en ik las: de Heer is nu bezig de vervallen hut van David weder op te richten. Nou, ben je dus weer verkeerd? Dat is niet zo. Als men dat denkt, is men in het koninkrijk gods niet onderwezen. God namelijk, Handelingen 15, verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen. Daar is hij nog niet mee klaar. Maar pas daarna zou hij wederkeren om de vervallen hut van David op te richten. Dus dat doet hij vandaag niet. Hebben we die nog? Ja, zo zit het. En de volgende regel was: Israël heeft nu barensweeën om dat koninkrijk voor te brengen. Dat denk ik weer fout, want er staat in mijn Bijbel: eer Hasmat overkwam, is hij van een knechtje verlost. Die barensweeën die komen pas goed hierna. Zie, als werkelijk dat koninkrijk openbaar moet worden, in de grote verdrukking, zeker wel. Kijk, en daar ga je dus al, hè. Dan weet je dus niet hoe dat zit met het koninkrijk gods. En ik persoonlijk neem dat niemand kwalijk, heus niet, maar serieus. Maar aan de andere kant, niemand heeft enig excuus om het niet te weten. Want de Heer zelf spreekt tot ons over dat koninkrijk gods. Dat doet hij op tweeërlei wijze, maar het een gaat niet zonder het ander. Maar hij doet het via zijn woord in elk geval, via wat ons zwart op wit geopenbaard is. En langs de andere kant, via zijn geest uiteraard. Want we hebben die geest ontvangen, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn enzovoorts. Maar niettemin, hij doet dat. Langs deze weg. Het is eigenlijk maar één weg, want de Bijbel zelf is natuurlijk ook door de geest voortgebracht. Dus Lijkt me een vanzelfsprekende zaak. Maar de heer spreekt ons daarover. En dat is ook van belang. Want als wij daarin niet onderwezen zijn in dat koninkrijk gods, dan zullen wij van onze eigen positie, ook als gelovigen, in de praktijk niks begrijpen. En als je van je eigen positie niks begrijpt, dan wordt je leven een puinhoop. Vraag dat maar aan een psychiater. Nee, ook los van de geestelijke dingen is dat waar. Als je van je eigen positie niks weet, dan kun je er ook niks van maken. Weet je wel, die mensen gaan dan op zoek, zeg ik altijd, naar zichzelf en zo. Daar kun je niet naar zoeken, dat moet je weten. En voor ons als kinderen, Gods geld, wij zouden ons dat van Gods wegen laten openbaren. Hij vertelde het ons en we zouden daar de consequenties uittrekken en vervolgens wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee wij geroepen zijn, heet het dan later. Wij moeten onderwezen zijn in het Koninkrijk Gods. Leuk, hè? Terwijl ik die uitdrukking steeds zeg, onderwezen zijn in het Koninkrijk Gods, denk ik, waar staat dat toch nog meer? En hij schiet me nou te binnen. Het is in de 8e gelijkenis van Matthäus 13. En dat vind ik persoonlijk een leuke, omdat men er gewoonlijk niet meer dan 7 ziet. Daar. Vreemd, hè? Matthäus 13. Het gaat altijd over de 7 gelijkenissen van Matthäus 13. Maar het gaat juist om die 8e. Dat is de climax van het hele verhaal. Ik weet niet welk vers, maar er staat een schriftgeleerde onderwezen in het Koninkrijk Gods. Hè? Vers 52. Is gelijk een heer des huizes, meen ik, die uit zijn schat voorbrengt nieuwe en oude dingen. En ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voorbrengt. Zelfs in die volgorde, hij is leuk. Nieuwe en oude dingen heet dat. Als wij onderwezen worden in het koninkrijk Gods namelijk, dan leren wij in de eerste plaats hoe dat zit. Dat God een koning beloofd heeft en daarmee een koninkrijk. En de koning is verschenen door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Want daar werd hij gezet, bij die gelegenheid, werd hij gezet op de allerhoogste troon. En als wij vervolgens in dat koninkrijk worden onderwezen, raad eens wat, dan leren wij eerst de nieuwe dingen. En daarna de oude alsnog. En de oude dingen, In verband met het koninkrijk, dat is simpel genoeg. Dat is de kwestie van God zei, laat ons een mens maken. Nou, er staat gewoon, laat ons Adam maken. Ik weet nooit hoe je het vertalen moet. Ik denk helemaal niet, hè. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat die heerschappij hebben over de hele aarde enzovoorts. Hij moest de hele aarde vullen en aan zich onderwerpen en wat er allemaal maar staat, hè. Nou, dat is een profetie over de komst van die koning. Dat is oud. Dat koninkrijk wordt daar meteen aangekondigd. En heel die hof trouwens is een beeld van dat koninkrijk dat gebouwd en bewaard zou moeten worden. Ja, dat is altijd een typologie, maar goed. Het is uiteindelijk profetie. En daarna vind je die geslachtsregisters vanaf Adam, heel de oud-testamentse geschiedenis door. Via, laten we zeggen, Abraham, Isaac, Jacob en zo. Hè, waar het allemaal gaat om wie is de erfgenaam van deze belofte, want die koning moet komen enzovoorts. En uiteindelijk een sterke bevestiging van het een en ander in wat bekend staat als het Davidisch verbond. 2 Samuel 7 zeg ik altijd met nadruk, want ik zoek het niet steeds op. Ik moet het gewoon uit het hoofd weten. 2 Samuel 7. David zou een zoon hebben en God zei, dat zei God op David. Je zult een zoon hebben, iemand die uit je lijf voortkomen zal. En die zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En ik zal hem de troon van zijn vader David geven. En de stoel zijns koninkrijks zal niet wankelen tot in eeuwigheid. Met andere woorden gaat het nog steeds over een koninkrijk dat zou komen. Een koninkrijk waarvan de koning de directe erfgenaam zou zijn van Adam dus. Hè? En dan dat hele register langs enzovoorts. En daarna krijgen we het Nieuwe Testament, waar die geslachtsregisters worden opgenomen op verschillende wijzen. Maar daar gaat het nou ook niet om. Maar in elk geval via David. En ze komen uit bij de Heer Jezus, die in zijn opstanding inderdaad als de zoon van David definitief gekroond wordt. En dan moet er dus een koninkrijk openbaar worden, volgens dezelfde profetie, een koninkrijk waarbij de stoel van David, het koninkrijk van David, hersteld wordt. Een troon dus in Jeruzalem enzovoorts. Staat zoveel malen met grote nadruk letterlijk in de Bijbel, dat kan niet missen. Maar als Jacobus daarna toelichting op geeft in Handelingen 15, hebben we het dus later weer over, dan zegt hij, nou ja, maar voordat het die vervallen hut van David weder wordt opgericht, zal God zich eerst een volk verzamelen uit de heidenen voor zijn naam. Wel, dat die vervallen hut van David zal worden opgericht, dat is oud. Dat is uitgebreid in het Oude Testament besproken. In de profeten en niet in de laatste plaats natuurlijk in de psalmen. Dat kan niet missen. Volstrekte zekerheid. Maar nieuw is dat de koning, nadat hij eerst gekroond is, zal ik maar zeggen, niet te veel haast maakt met de openbaring van zijn koninkrijk. En ook niet meteen rent naar die troon in Jeruzalem of iets dergelijks. Maar integendeel, hij doet het wat rustig aan. Hij heeft alle tijd. Nou ja, hij heeft eeuwig leven, dus ja. Hij heeft met recht alle tijd. Hij doet het wat rustig aan. En als ik het dan zelf even moet aanvullen, zeg ik, nou ja, wat hij doet is met zorg in de loop van pak een beetje een jaartje of 2000... een raad van oudsten verzamelen, alvorens hij dat koninkrijk openbaart. Dat is eigenlijk het idee. Hij verzamelt zich eerst die gemeente. En dat is nieuw. Om de eenvoudige reden dat dat niet expliciet of uitgebreid in het Oude Testament is bekendgemaakt. Begrijp me goed, het staat er wel hoor. Maar meer impliciet dan expliciet, laat ik het zo zeggen dan. Hè? Bedekt heet zoiets. En dus verborgen. En daarom moesten die dingen openbaar gemaakt worden in de tijd waarin de Heer inderdaad dit werk doet. En daarom worden wij onderwezen. En daartoe hebben we ook deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken en zo verder. Maar dat zijn dingen die uitgelegd moeten worden. En daarmee moeten wij leren welke plaats wij in het geheel innemen. Natuurlijk, een koning, een koninkrijk. Maar de openbaring van dat koninkrijk wacht in elk geval op de toekomst. En wat de Heer in afwachting daarvan doet, is een werk met betrekking tot wat wij noemen dan, wat de Bijbel ook noemt, de gemeente, die zijn lichaam is, of hoe dat maar heten mag, enzovoorts. Zie. Of de Heer al dit soort dingen besproken heeft, uitgebreid, dat weet ik ook niet. Of de discipelen volledig waren onderwezen na die 40 dagen, weet ik ook niet. Nou ja, misschien wel, maar of ze het dan allemaal begrepen hadden. Dat is weer wat anders. Soms weet je dingen wel, maar of je ze dan ook echt begrijpt, dat is nog heel wat anders. Hè? Je kunt wel weten dat je niet onder de wet leeft, maar onder de genade. Maar of je het begrijpt is afhankelijk van of je er ervaring mee hebt. In de praktijk van het leven. En dat kon nog wel eens lang duren hoor. Langer dan 40 dagen denk ik. Maar goed, dat even terzijde. In elk geval, wat de Heer ook precies gezegd heeft, het maakt ook weinig uit. Wat voor ons meer uitmaakt, is punt 1, de discipelen werden onderwezen voordat ze aan hun taak begonnen op de Pinksterdag. Dus je kan niet op voorhand zeggen, ze wisten van niks. Ze hadden in ieder geval 40 dagen de tijd gehad om een cursus te volgen, zal ik maar zeggen. Populair dan. En nee, het was gratis deze keer. Nou goed, maar en aan de andere kant, wat wij zouden beseffen, is dat het illustratief is voor het tegenwoordige werk van Christus. Wat hij doet, sinds zijn opstanding, nou ja, eigenlijk tot aan het eind van de 7e week van Daniël aan toe, is hij maakt zich bekend. Hij verschijnt aan ons. Ik bedoel het niet zo letterlijk, maar hij verschijnt wel aan ons. Schijnen is immers licht laten schijnen, want hij schijnt met zijn licht in onze harten, was de bedoeling. En dat wordt ook uitgebreid in de brieven toegelicht. Kortom, hij spreekt met ons of tot ons van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als dat ooit belangrijk is, is het niet in de eerste plaats voor de onderdanen van dat koninkrijk, maar in de eerste plaats voor degene die ooit zullen delen in zijn heerlijkheid en dus in zijn heerschappij. Zijn raad van oudsten, zijn ecclesia, of hoe dat maar genoemd mag worden. En dat is wat hij met ons doet. Nee, niet omdat we zo goed mogelijk als christen door dit leven zouden komen, maar opdat we voorbereid zouden zijn voor onze toekomstige bediening. Daar gaat het om. Daartoe worden wij opgeleid. Dat is ook een belangrijke waarheid. Wij zouden nooit het resultaat van het werk van de Heer in ons afwegen aan de hand van de zienlijke dingen, de verschijnselen nu. Dat is niet het doel namelijk. Wij zijn in opleiding zolang wij in het vlees zijn, in elk geval. Vermoedelijk daarna ook nog. Maar in ieder geval zolang we hier zijn, en daar gaat het maar om. Het doel is namelijk de openbaring van die heerlijkheid straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Niettemin, de Heer sprak met hen over de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. Ik weet niet of ik dat vorige keer gezegd heb, ik dacht het haast wel. Maar zo eindigt Handelingen trouwens ook, hè? Met eigenlijk dezelfde woorden. Paulus handelde in Rome over de dingen van het Koninkrijk Gods. Wat dat betreft verandert er echt niks. We mogen dan bij gelegenheid Handelingen, de periode van Handelingen, een overgangsperiode noemen. Ik vind dat een raar woord hoor. Maar goed, je mag het dan een overgangsperiode noemen. Maar er zijn dingen die gelijk blijven. De locatie niet, want het verandert van Jeruzalem naar Rome. De essentie van Handelingen gaat uit Jeruzalem. De zaligheid is uit de Joden, maar gaat er wel uit, inderdaad. En gaat naar Rome. Maar iets anders blijft gelijk, want in Handelingen 28 vers 23 lees ik dat Paulus aan de Joden in Rome het Koninkrijk Gods uitlegde. Nou ja, niet 40 dagen, maar één dag, maar vooruit. Maar het is precies hetzelfde. Aan de welke hij het Koninkrijk Gods uitlegde. En daarna eindigt het helemaal in vers 31... Paulus was predikende het Koninkrijk Gods. Zie, hij was predikende het Koninkrijk Gods. En lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. En ik zal vorige keer al wel gezegd hebben dat dat niet betekent dat het dus niet over de gemeente ging, omdat het gaat over het Koninkrijk Gods. De clue is namelijk dat aan het Koninkrijk Gods weinig uit te leggen valt, behalve dan de positie van de gemeente daarin. Voor de rest kun je het allemaal toch in het Oude Testament vinden. He? Het nieuwe eraan, daar gaat het om. Dat zou uitgelegd moeten worden. Dat is wat de apostel doet. Zie? En wat de Heer Jezus deed. En wat het hele Nieuwe Testament eigenlijk doet. Ik bedoel, wat alle Nieuw-Testamentische Bijbelboeken feitelijk ook doen. En dus wordt uit de schat van de schriftgeleerden nieuwe en daarna alsnog oude dingen tevoorschijn gebracht. En het nieuwe is de positie van de gemeente. Het oude is gewoon de komst van de Messias om op aarde, beginnend bij Jeruzalem en het Joodse volk, zijn koninkrijk te openbaren. Dat zijn de oude dingen. Je vindt trouwens, maar ik weet tegenwoordig niet meer waar dat staat. Er zal wel uit Spreuken zijn en zo. Daar wordt het vergeleken met een opengewerkte zilveren schaal met daarop gouden appelen. Zo was die, geloof ik. Ik weet echt niet meer hoe het precies staat. Maar een opengewerkte zilveren schaal met gaten. En je kunt er doorheen kijken en dan zie je in die schaal zie je de gouden appelen. Zie? De buitenkant is zilver, maar er zit nog wat in. En pas als je goed oplet, zie je dat. En dan zijn die dingen die erin zijn uiteraard belangrijker. Nou goed, maar dat ga ik verder niet aanhalen. Ik blijf bij Handelingen 1. Daar staat dan vervolgens, want dan begint het verhaal eigenlijk pas hier in Handelingen 1, in vers 4. En als hij met hen vergaderd was, of gewoon als hij mede vergaderd was, want dat is het eigenlijk, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze. Zij dan die samengekomen waren, vragen hem, zeggen: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En dan zegt de Heer: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zult Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Uiteindelijk gaat de Heer niet eens rechtstreeks op de vraag in: zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Hij sprak namelijk al over de Heilige Geest en de werking daarvan. En ook na de vraag van de discipelen ging hij daarmee verder en zei die Heilige Geest zal zijn werk doen, enzovoorts. De discipelen lopen iets te hard van stapel, om zo te zeggen. Ik heb dat ook wel eens, hè. Dan vertel ik wat en dan stellen mensen vragen en dan lopen ze vooruit. Gunnen ze me de tijd niet om iets een keer wat langzamer uiteen te zetten. Altijd moeilijk een tempo te bepalen dus. Maar dat gebeurt hier ook, hè. De discipelen hebben een brandende vraag en deze rustig aan. Komt allemaal wel, hè. Maar het begint dan met, hij beval hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders enzovoorts. Zij moesten wachten op wat de Heilige Geest zou doen. Het is met opzet dat ik niet zeg, zij moesten wachten op de uitstorting van de Heilige Geest, want ik ben altijd heel terughoudend met die uitdrukking. Het is wel een standaard uitdrukking geworden in ons jargon, maar dat is nou juist het problematische eraan. Men zou niet volbarig conclusies trekken. Wat de Heer zegt, je blijft tot Jeruzalem en die geest die zal dat dan verder wel leiden. En wij weten hoe het ging. Ze moesten in Jeruzalem blijven. En toen deed de geest zijn werk en raad eens waar het toe leidde. Ze kwamen allemaal terecht in Rome. En zo loopt het verhaal af. Die heb je toch, hè? Begin met blijven in Jeruzalem, dan komt de geest en dan, nou ja, dan zult gij mijn getuigen zijn. Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, tot aan de uitersten der aarde, zo in het algemeen. Maar als het om een specifieke locatie gaat, begint in Jeruzalem. Maar het is wel degelijk door de werking van Christus zelf, want dat is wat het is. Door de werking van de geest namelijk, dat het evangelie terechtkomt en in zekere zin zijn domicilie krijgt. Ik zei in zekere zin zijn domicilie krijgt, zijn thuis in Rome. Het is iets nauwkeuriger, ach laat dat maar meteen zeggen. Het is iets nauwkeuriger, maar daar komen we vanzelf later wel op. Het is in Rome, dat is waar. Maar Rome staat voor heel het Romeinse Rijk. En in het Romeinse Rijk hebben wij een dorpje dat we inmiddels zo goed kennen. Dan komt hij weer voorbij. De Galliërs, ja. Nou goed. Maar in Rome dan, in de stad Rome, was één speciaal huis. In Rome staat een huis, weet je wel, maar het was wel het Britse paleis. En daar kwam het terecht. Het is wat ingewikkeld en het is weinig bekend. En dat is waarschijnlijk ook de bedoeling, dat het weinig bekend is. Maar niettemin vertel ik het tegenwoordig toch maar redelijk vrijmoedig. Want het idee is dat het dat deze discipelen hun werk begonnen in Jeruzalem, de stad, de Joodse hoofdstad, om zo te zeggen. Maar uiteindelijk kwam het evangelie, de zaligheid, het koninkrijk, of hoe het maar heten mag, wat de aardse omstandigheden betreft, terecht in Brittannië, namelijk, want daar gaat het werkelijk om, bij de 10 stammen van Israël en daarmee in het bijzonder bij Efraïm, de stam van Efraïm. Dat is de historie. Ga ik nooit niet elke keer uitleggen, dat weet u langzamerhand. Maak er wel melding van, uiteraard. Maar het begint hier met, blijft de Jeruzalem. Niet, zij zouden iets ondernemen, de geest, de Heilige Geest. Dan wel Christus zelf, want dat is wat het is, hè. Christus zelf zou zijn werk in hen doen. Wees dan bij die versen 4 en 5. Ze zouden van Jeruzalem niet scheiden, maar ze zouden verwachten, of gewoon wachten op, de belofte des vaders. Men kan het beschouwen als de terugverwijzing naar Lucas 24, want ik heb vorige keer al gezegd, Lucas 24 en Handelingen 1 sluiten min of meer naadloos op elkaar aan. Het is allebei van Lucas namelijk. En daar lees je woorden van gelijke strekking. Maar ze zouden wachten op de belofte des vaders. De term belofte des vaders is gewoon een aanduiding van de Heilige Geest. Daarom heet het ook bij gelegenheid de Heilige Geest der belofte. Dat is uit Efeze 1 waar het staat. Ik geloof vers 11 of daar in de buurt. De Heilige Geest der belofte. Dat wil zeggen de Heilige Geest die beloofd was. Of gewoon dat wat beloofd was door de vader, maar wat was het dan beloofd? Kom zo terug. Handelingen 2 overigens, spreekt de apostel naar aanleiding van de werking van de Heilige Geest op de Pinksterdag enzovoorts. En zegt dan dat ieder die gelooft diezelfde geest zou ontvangen, want u komt de belofte toe. En hij noemt die geest dan nog gewoon de belofte, in de zin van dat wat beloofd was. Want wat was er beloofd? Dan krijgen we altijd een hele rij, hè. Wat was er beloofd? In het Oude Testament bedoel ik. Nou ja, om dan maar deze lijn vast te houden. De uitstorting van de Heilige Geest, zoals we het noemen. De term komt daar trouwens ook eigenlijk vandaan. Ik zal mijn geest uitstorten, dus Zacharia 12. Ik zal mijn geest uitstorten. En Joël 2, hè. Zal mijn geest uitstorten over de inwoners van Jeruzalem, dan wel over alle vlees. Maar aangezien God toch ergens moet beginnen, begint hij dus met de inwoners van Jeruzalem. Maar dat is Zacharia 12. Maar nog zijn nog wel meer van dat soort schriftplaatsen. Beloofd was Heilige Geest. Meestal zeg ik, wat er beloofd was, was de Messias. Die zou komen. En al het andere wat er beloofd was, komt met de Messias mee. Maar men kan het verschillend formuleren. Wat er beloofd was, is de Messias. En wat er beloofd was, is het zaad van de vrouw. Genesis 3. Wat er beloofd was, was het zaad van Abraham. Wat er beloofd was, was het zaad van David. Ik noem maar even gauw wat zo, hè. Wat er beloofd was, is een profeet als Mozes. Maar in het algemeen, wat er beloofd was, was een nieuw verbond. Dat door die ene, de Messias dus nog steeds, tot stand gebracht zal worden. Want hij zou de borg, middelaar en hogepriester van dat nieuwe verbond zijn. Maar wat er beloofd was, was Heilige Geest. Want wat is dat? Wat lastig om dat snel uit te leggen. Maar wat het is, de Heilige Geest is het leven en dus het wezen van Christus, de Messias. Nou ja, we hebben het er later over, want in Handelingen 2 zegt Petrus dat Jezus, deze Jezus die gij gekruist hebt, dat deze Jezus de eerste is die deze beloofde Heilige Geest heeft ontvangen en die ontving die geest toen hij uit de dood opstond. En ik hoor u denken, maar, en dan zeg ik, nou, daar hebben we het dan later wel over als we Handelingen 2 bespreken, dat loopt er maar niet op vooruit. Maar als je aan Abraham vraagt, wat heeft de Heer beloofd? Dan geeft Abraham een antwoord, maar het staat niet in Genesis 12 of 15, maar wel in Romeinen hoofdstuk 4. Achteraf, ja. Daar staat wat God aan Abraham beloofd had. In ieder geval, hoe Abraham het verstaan heeft. Daar gaat het maar om, hè. En van Abraham staat dat hij tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat wil zeggen tegen alle menselijke verwachting in, dat God nieuw leven zou voortbrengen uit de dood. Dat staat in vers 18, Abraham welke tegen hoop op hoop, dat wil zeggen tegen alle verwachting in, geloofd heeft dat hij, Abraham, die immers geen kinderen had, dat hij niettemin zou worden vader van vele volken. Hetgeen de verwijzing is naar zijn naam. Abraham, vader van vele volken, zo wordt het vertaald. Maar in het vers daarvoor staat wat hij exact geloofde. Namelijk in vers 17, er staat voor hem aan welke hij geloofd, lees maar, hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. In de zin van de dingen die niet meer zijn dus. Hè. Wat Abraham beloofd is, is opstanding uit de dood, leven uit de dood. En het werd aan hem persoonlijk geïllustreerd, niet zozeer vervuld, hoewel dat ook. Maar meer geïllustreerd nog, doordat hij op een leeftijd dat het niet meer kon. En doordat zijn vrouw op een leeftijd dat het ook niet meer kon, dat zij een zoon kregen. Zie. Waarmee deze zoon Isaac uiteraard een voorbeeld is van Christus. Want in Galaten 3 zegt de apostel gewoon, het zaad van Abraham het welke is, en dan zegt hij niet Isaac, het zaad van Abraham het welke is Christus. Maar Isaac is daar natuurlijk een voorbeeld van. Maar wat beloofd was, is leven uit de dood. Opstanding. En binnen het kader van dit hoofdstuk, Romeinen 4, is dat inderdaad uitdrukkelijk aan de orde. Het gaat erom dat er ook een zondaar verlost wordt van zonde, van dood en wet enzovoort, door dood en opstanding. Zie. Maar goed, wat was er dus beloofd? Wij noemen het Heilige Geest, maar het had ook kunnen heten de Geest van Christus, want zo heet het trouwens ook. Zo heet de Heilige Geest in het Oude Testament al. In Jesaja wordt hij zo genoemd. En zij zouden wachten, de discipelen zouden wachten op de werking van die geest. De belofte des vaders. De geest, de heilige geest der belofte, zo u wil. Ik heb trouwens voor degene die moeite hebben met het idee dat die heilige geest pas actief werd enzovoort. Door en in de opstanding van Christus heb ik natuurlijk altijd nog een prachtige tekst om dan over te struikelen. Nee, zegt glimlachend, maar dat vind ik gewoon leuk. Een prachtig van een tekst uit Johannes hoofdstuk. Ik dacht dat het 8 was, maar. Nee, het is Johannes 7. Waar de Heer zegt in vers 37. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Dat woord zijn had met een hoofdletter gemoeten. Want het gaat erom dat degene die gelooft zou komen tot de bron van dat water. Dat blijkt toch, dat staat er ook, hè. Nou, als zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Want de gedachte is dat uit het binnenste, uit het inwendige van de Heer Jezus, die stroom van water zou voortkomen. Die stroom van water zou uit zijn binnenste vloeien. Dat het er wat ongelukkig staat, komt gewoon omdat het tweede deel van vers 38 een citaat is. Alleen staat het niet tussen aanhalingstekens, maar het is een citaat uit Jesaja 12 vers 3, want daar staat dat. Maar goed, water dus was al beloofd in Jesaja 12. Onder andere, want daar kennen we nogal wat schriftplaatsen over natuurlijk. Hè? Over bronnen en putten en stenen die water voort zouden brengen enzovoort. Hè? En zelfs ezelskinnenbakkens waaruit water zou voortkomen. Maar goed, gaan we maar niet op in. Maar vers 39 zegt, en dit zei hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, ik geloof dat er letterlijk alleen maar staat, de geest was nog niet. Maar dat is die Heilige Geest uiteraard toch, hè? De Geest was nog niet, omdat of overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Wat dat precies betekent, of die Geest dan niet bestond, dat, dus zo hoef je het niet te lezen, zo lees ik hem ook niet. Ik lees niet meer dan wat er staat is, dat die Geest in ieder geval niet beschikbaar was, zolang de Heer Jezus nog niet verheerlijkt was. En als Jezus verheerlijkt is, dan heet hij Christus, en daarom heet de Heilige Geest dus vervolgens Geest van Christus. Maar dat is Romeinen 8. En zo verder. Maak eventueel een notitie, want ik kan die dingen natuurlijk moeilijk allemaal gaan opzoeken. Maar hier staat toch, dit zeide hij van de Geest, de welke ontvangen zouden, dat wil zeggen, het was van tevoren beloofd, degene die in hem geloven. Met andere woorden, aan de gelovigen in de Oud-Testamentische geschiedenis was beloofd dat zij ooit die geest, die heilige geest, zouden ontvangen. Toen heb ik het nagevraagd aan Johannes, en die zei, nou ja, wat er beloofd was, was dat de gelovigen kinderen Gods zouden genaamd worden. Let op, zouden. Van tevoren aangekondigd, hè? Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, is dat 1 Johannes 3? Dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En dan zegt hij, ja, we zijn het ook. Inmiddels, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Het was in oud-testamentische tijd beloofd, en sinds de opstanding van Christus wordt het vervuld. Wat? Dat men kind van God zou worden, dan wel dat men de Heilige Geest zou ontvangen. En in de praktijk is het verschil niet zo groot, zeg ik dan altijd. Want ja, dan volgen we de lijn gewoon in het Johannes-evangelie. Namelijk, zoveel in hem geloven, heeft hij het recht gegeven. Macht staat, dat moet ik gewoon recht. Heeft hij het recht gegeven om kinderen Gods te worden. Schrijvend over de oud-testamentische tijd. Zij ontvingen het recht om kinderen Gods te worden. Zie. En bij die gelegenheid zouden ze niet uit de wil des mans, maar uit God geboren worden. Nog steeds Johannes 1, vers 12 en daar in de buurt. En daarna in Johannes 3, als je wedergeboren wordt, word je uit de Heilige Geest, uit de Geest geboren. En wat uit de Geest geboren is, dat is Geest. Dus wat is nou het verschil tussen kind van God worden en de Heilige Geest ontvangen? Het is gewoon hetzelfde, een andere manier om dingen te zeggen. Bij mijn geboorte ontving ik het een en ander van mijn vader. Iets van zijn natuur, zijn genen, of hoe dat maar heten mag. Toch? In ieder geval zijn leven. Nou ja, van mijn moeder ook, zeg ik dan maar voor de zusters, maar zoiets dan. Toch? En bij wedergeboorte ontving ik het leven, geestleven, ontving ik het leven van mijn hemelse vader. En als dat niet zo is, die geest niet ontvangen, ben ik niet wedergeboren. Want wat wedergeboren wordt, wordt uit de geest geboren en is dus geest. Zeg in twee dingen, het is één en hetzelfde. En daarom ben ik altijd zo aarzelend met de term uitstorting van de Heilige Geest. Want de term schijnt te suggereren dat het iets anders is dan wedergeboren worden. In de praktijk. En dat is niet zo. Iemand die de geest ontvangt. Gelaten wordt uitgebreider op de uitdrukking in. Iemand die de geest ontvangt, wordt daarmee wedergeboren. En iemand die wedergeboren wordt, wordt wedergeboren omdat hij de geest van Christus, de Heilige Geest, eeuwig leven, geest, eeuwige geest, ontvangt. Zijn die twee gebeurtenissen, het is één en dezelfde gebeurtenis, maar je kan hem natuurlijk van verschillende kanten bezien en dus ook beschrijven. Men wordt zo een nieuwe schepping, zie. Dat is echt niks moeilijks, hè? Nou goed, ga ik weer terug naar dit schriftgedeelte, Handelingen 1. Zij zouden Jeruzalem wachten op, verwachten namelijk, de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want de vader had het al beloofd, om zo te zeggen, in het Oude Testament uitgebreid, maar de Heer had het bevestigd en de belofte herhaald. Zich daarbij in de eerste plaats natuurlijk ook beroepend op de Oud-Testamentische schriften. Zie je? U kent allemaal Johannes 14, 15, 16, waar de Heer dat aankondigt. Hè? Belofte staat dan boven, belofte van de uitstorting van de Heilige Geest en zo. Hè? Dat soort dingen. Nou, inderdaad. Maar het was niks nieuws. Het was ook niet op zijn initiatief, maar integendeel, het is op grond van de Oud-Testamentische beloften. Nou goed. En dan wordt meteen verband gelegd met water. Dat is leuk, hè? Dat is vers 5. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze. Ja, hè? Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. In de eerste plaats, water is een beeld van de Heilige Geest, dus op een of andere manier. Maar dat heb ik u net ook gelezen uit Johannes 7. De Heer sprak over water, maar er staat bij, maar het ging over de Heilige Geest. En dat is hier uiteraard ook zo. Eerst moet ik dan ingaan op de uitdrukking, gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. In sommige kringen is het een populaire term, die van doop met de Heilige Geest. Dat komt omdat men onder uitstorting van de Heilige Geest dan verstaat die eenmalige gebeurtenis op de Pinksterdag. Sommigen vinden één keer wel erg weinig. En omdat het toch maar echt alleen in Handelingen 2 is, zegt men, we moeten terug naar Handelingen 2. Wat lastig is als je Handelingen 28 al gehad hebt. Toch? Nou ja, zoiets. En maar goed, maar laat de uitdrukking dan los en gebruik dan de uitdrukking doop met, of door, of in, of vanwege, wat voor voorzetsel men maar gebruikt. Dat kan me niks schelen namelijk. Doop met de Heilige Geest. Of nog korter, om het voorzetsel en de discussie te vermijden, de geestesdoop. Leuk, hè? Weet men toch ineens nog zo'n tweede naamval te bedenken. De geestesdoop is sommige kringen populair. En daaronder verstaat men het idee dat een iemand die tot geloof gekomen is, daarna alsnog iets moet beleven, ervaren, ondervinden, ondergaan. Iets wat de Heilige Geest zou moeten doen. En men noemt dat niet uitstorting van de geest, want dat is 2000 jaar geleden, zeg maar. Maar men noemt dat dan doop met de Heilige Geest. Dat kan je makkelijk doen. Kun je er makkelijk onder verstaan, dat zal ik u meteen vertellen. Dat is namelijk omdat in de meeste gevallen dat de term in de Bijbel staat, doop met de Heilige Geest, wordt er niet bij verteld wat het is. En omdat er niet bij verteld wordt wat het is, kunnen wij er zelf wat bij bedenken. Zo werkt zoiets. Zegt de Bijbel dan niet wat het is? Jawel, op maar ook maar één keer. En dat is ook meer dan genoeg. Want we zouden de eerste plaats bedenken dat het mag dan doop heten. Het is in ieder geval de aanduiding van de werking of een deel van de werking op zijn minst van de geest. Wat doet de geest? Hoe heet dat? Ja, nou kun je een boel andere woorden invullen natuurlijk. Zich uitstorten, dopen, verzegelen, vervullen, noem ze maar, overtuigen, staat ook nog ergens, enzovoorts. Zenden. Weet je wat de Heilige Geest ook doet? Dat weet ook bijna niemand. Oudsten aanstellen. Maar daar hebben we het over gehad toen we Titus bespraken, heren. Oudsten aanstellen, wat de Heilige Geest doet. Dat vind ik altijd prettig, dan hoeven wij het tenminste niet te doen. Wij zouden toch de verkeerde keuze maken, broeder. Ja, zo zit dat. Hij doet het zelf. Maar het is gewoon de werking van wat de geest doet. Wat doet de geest nou in het algemeen? Dat is makkelijk genoeg. Hij doet ons wedergeboren worden, want waar wij geest ontvangen, de geest ontvangen of hoe het maar heet, ontvangen wij het leven van Christus. Dat is wat wedergeboren is. Dus hij weder, dat is dus wat de geest ook doet, hè? Wederbaren. We moeten uit de geest geboren worden, immers. Handelingen 3. Dat kun je ook noemen doop met de Heilige Geest. Het is namelijk gewoon volstrekt hetzelfde in de praktijk. Waar het om gaat is, de geest door ons wedergeboren worden is nieuw leven. En dus geeft ons nieuw leven. En het gevolg daarvan is dat wij ineens leden worden van het lichaam van Christus, zoals het elders uiteengezet wordt. We zijn eenvoudig, we hebben hetzelfde leven in ons. Als gelovigen, wedergeboren mensen. We hebben hetzelfde leven in ons als dat de Heer Jezus Christus ontvangen heeft. En als hetzelfde leven is in ieder van ons, dan zijn wij dus elkanders leden. En het leuke is, wij hebben 7, even natellen, 7 schriftplaatsen waarin deze uitdrukking staat. Namelijk doop met of door of vanwege de Heilige Geest. 6 keer is het de aanhaling van 1 en dezelfde uitspraak. Die uitspraak in verband met Johannes de Doper. En de 7e keer, en dat is meteen de laatste keer, dat doop en Heilige Geest met elkaar in verband gebracht worden, is in 1 Korinthe 12. Die zal ik dan meteen maar even opzoeken. En daar wordt die verklaard. En 1 Korinthe 12 is dat. En als u onderweg u afvraagt, maar waarom wordt dat maar 1 keer dan ergens gezegd? Dan zeg ik, nou, daar heb ik een goede verklaring voor. Dus deze, het had vanzelfsprekend moeten zijn. Het had niet eens verklaard hoeven worden. Daar kom ik zo op terug. Maar er staat in 1 Korinthe 12, vers 12, want gelijk het lichaam 1 is, dat wil zeggen een lichaam in het algemeen, bijvoorbeeld een menselijk lichaam, want dat is dichtstbij, hè. Want gelijk het lichaam 1 is en vele leden heeft, want begrijp je me goed, een lichaam is 1 lichaam omdat het vele leden heeft, want anders wordt het niet 1 lichaam genoemd, officieel, ook in het Nederlands niet. Een lichaam bestaat uit vele leden die samen 1 lichaam vormen, dat heet een lichaam. Want gelijk het lichaam 1 is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, niettemin 1 lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen, wij gelovigen allen, want ook wij allen zijn door 1 geest, en je moet bedenken dat het woord geest een synoniem is voor leven, wij zijn door 1 leven, door 1 geest, tot 1 lichaam gedoopt. En het leuke is, wat voor woord er ook staat, er staat nu gedoopt. Maar welk werkwoord er ook staat, maakt niks meer uit, de betekenis ligt al vast. Al stond er niks, stond er hele woord er niet, dan nog verandert het niks aan de betekenis van de zin. Die kan al niet meer stuk namelijk. Wij zijn door 1 geest tot 1 lichaam. Gesmurfd, ja, dat is niet eerbiedig om het zo te zeggen natuurlijk. Maar je kan de joker inzetten, of hoe heet zoiets, of de jumbo, ik bedoel, zo zit taal vaak in elkaar. Dit is het leuke. Hiermee wordt dus meteen het begrip doop gedefinieerd. Zie? Ik denk niet dat het voor de Grieken noodzakelijk was. Voor ons is het dat wel, na even discussie over iets wat men de doop noemt. Maar de betekenis van het woord doop, nou ja, ik zal het maar kort vertellen dan. Er zijn een paar woorden die op elkaar lijken in dat verband. En toch zijn ze enigszins verschillend. De dopen betekent in ieder geval niet besprenkelen. Integendeel, besprenkelen is niet dopen. Hè? Mijn vader zei dan altijd, die had er een bijbeltekst voor gevonden ergens. Ik weet niet waar die staat, maar die kunt u ook vinden. Daar staat er, en Aaron doopte zijn duim, of zo, of zijn vinger, in het bloed. En hij besprenkelde de voorwerpen of wat het maar was wat met bloed besprenkeld moest worden. In die oud-testamentische eredienst dan heb je ze naast elkaar. Doop en besprenkeling, dan zie je het verschil. Doop is dus in ieder geval onderdompeling. En besprenkelen heet geen doop. Schouw klaar. En daarom roepen baptisten, doop is onderdompeling. En daarna zeg ik weer, dat kan al wel zijn, dat is het ook, maar het is meer dan dat. En de betekenis van het Griekse woord is ook meer dan dat. En het leuke is, dat staat hier ook nog bij. Het is net of dit vers geschreven is om dat woord doop aan ons uit te leggen. Want het is maar niet onderdompeling. Ja, hoe dat zit met die Griekse woorden kan ik niet onthouden. De een is bapto en de ander is baptizo of zoiets. En er is er nog één. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het woord wat steeds gebruikt wordt voor doop in de Bijbel betekent niet maar onderdompeling, maar het betekent doordrenking. Als u begrijpt wat ik bedoel. Je kunt een voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof dopen. Sinds Archimedes is dat zo, heb ik begrepen. Dan wordt het voorwerp aan de buitenkant nat. Maar dit woord vertaald met doop heeft niet de betekenis maar van onderdompeling, maar van doordrenking. Dan gaat het onder, maar het wordt niet alleen aan de buitenkant nat, maar ook aan de binnenkant. Het voorwerp vult zich met de vloeistof, is de idee. En dat is dus meer dan alleen onderdompeling nog. En zo bezien is besprenkeling wel een erg zwakke interpretatie van het begrip, hè? Maar goed. Maar dat het zo is, staat er ook bij. Kijk, je hoeft er niet geen Grieks voor te kennen, hoor. Staat er gewoon bij, echt. Want er staat, wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije. Namelijk, of en, wij zijn allen tot, of welk voorzetsel wij in het Nederlands dan maar zouden moeten gebruiken. Wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Dat wil zeggen, wij zijn ermee doordrenkt en om die reden wordt de geest dus ook in de symboliek veelal voorgesteld door een vloeistof. Water, wijn, olie. Meer kan ik er zo gauw niet bedenken, misschien is er nog meer. Vloeistof, vandaar uitstorten, want wat vertaald wordt met uitstorten is in werkelijkheid uitgieten en het is dus beeldspraak. Want je kan de geest niet uitschieten. Maar wel water of wijn of wat het maar is. En bovendien wordt het vergeleken met een vloeistof, omdat een vloeistof die gegoten wordt in een vat, die vult het hele vat in alle uithoeken, zal ik maar zeggen. En neemt ook de vorm aan van het vat. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Dat is wat de geest doet. Die zal ons helemaal vullen. En zo verder, hè. Maar niet alleen wij zelf aan de buitenkant dus nat worden, maar aan de binnenkant ook. De geest zou ook niet alleen over ons komen. Nou ja, soms zelfs helemaal niet, denk ik, maar daar heb ik het nog over. Maar wij zouden ermee gevuld worden, ermee doordrenkt worden. En om die reden wordt dat woord doop in de zin van onderdompeling, maar doordrenking in het algemeen gebruikt in een veel bredere betekenis, die van identificatie. Dat wil zeggen, die van verbondenheid met eenwording, zal ik maar zeggen. Gemeenschap, dat is wat het is. En dat kan ik u ook illustreren, maar daar staat het woord geest niet meteen bij. Maar daar hoef ik maar één bladzijde terug om te slaan. Want daar staat in 1 Korinthe 10... Ik wil niet, broeders, dat gij, vers 1, onwetend zij dat onze vaders alle onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en alle in Mozes gedoopt zijn en in de wolk gedoopt zijn. en in de zee gedoopt zijn. Voor doop wordt dan weggelaten, maar dat wordt geïmpliceerd, uiteraard. Heb je dat? De betekenis is dan, ze hebben al een deel gekregen aan Mozes. Ze waren één met Mozes. En de Heer zegende Mozes, maar daarmee al die anderen die één met hem waren. Zie? Het is dus eenwording met. En als het fysiek wordt, zal ik maar zeggen, stoffelijk wordt, dan heet het doordrenking. Maar de hogere betekenis, hogere toepassing moet ik zeggen, is die van eenwording met. En dan terug naar 1 Korinthe 12 vers 13. Wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Maar doop is dus ook, dat hele woord doop met de geest, is dus eigenlijk beeldspraak. Het is ontleend aan de werking van een vloeistof in relatie tot een poreus lichaam. Althans een hol of een ontvankelijk lichaam. Wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt. In de praktijk, los van deze formulering, is het gemakkelijk. Wat heeft de geest gedaan? Hij heeft ons verbonden met Christus. En daarna vragen we weer, hoe dan? Wel, de geest is het leven, of is het leven van Christus. En dat leven is in ons terechtgekomen, dus hebben we aan hem deel. Dan zijn we deel van zijn lichaam. Wat is dus de praktische consequentie van wat de Bijbel noemt de doop met, door of in de Heilige Geest? Dat men lid wordt van het lichaam van Christus, of gewoon dat men wedergeboren wordt. Doop met de Geest is dus echt niks anders dan wedergeboorte. Bovendien, lees het maar in Handelingen, je vindt daar de eerste hoofdstukken waar we het nog over hebben, je vindt daar de prediking van het evangelie, en daarna komen de mensen tot geloof, en die worden door van Gods wegen toegevoegd aan de gemeente. 2 vers 47 bijvoorbeeld, Handelingen. De Heere deed dagelijks tot de gemeente, deed er dagelijks aan toe, namelijk degene die zalig werden. Degenen die zalig werden, werden toegevoegd aan de gemeente. Degenen die de geest ontvingen, want dat is het uitgangspunt, uitgangsgedachte in Handelingen 2, werden daardoor toegevoegd aan de gemeente. En dat is doop met de Heilige Geest. En het heeft niks van doen met een of andere ervaring of beleving of hoe zo'n ding maar heet. Heeft er niks mee van doen. Begrijp je me goed, het is niks mis met ervaring, ondervinding, beleving of hoe het maar heet mag. Maar het is niet de essentie. Het is hooguit een uitwerking van iets. Als het er al is. Op die manier. Maar waar het om gaat is dat de geest gewoon zijn werk doet. En maakt ons leden van het lichaam van Christus. En aangezien dat een definitieve aangelegenheid is. Dat wil zeggen, men kan niet meer terug. Het is eenmalig. Het is wedergeboren tot eeuwig leven. En ik zeg altijd, eeuwig leven is eeuwig leven. Omdat je het niet kunt kwijtraken, uiteraard. Dat is de eerste betekenis van de term. Ik zou zeggen vanzelfsprekend. Maar dat houdt me automatisch in dat het werk van de geest ook genoemd kan worden verzegeling. Want dat woord verzegeling wil ook zeggen het is definitief. En ook tamelijk letterlijk. Verzegeling is letterlijk een stempel ergens opzetten. Ergens een naam opzetten. Een naam van de eigenaar namelijk. Zie? En als wij verzegeld zijn door de Heilige Geest, wil het gewoon zeggen dat de Heer als het ware zijn naam op ons gestempeld heeft. Wij zijn van hem, het is eenmalig. Maar het was de werking van die geest, daar gaat het om. En ik denk dat ik er nu lang genoeg over gepraat heb om u duidelijk te maken dat wedergeboorte of het ontvangen van de Heilige Geest niet pas gebeurde op de Pinksterdag van Handelingen 2, maar in werkelijkheid reeds gebeurde op de dag van de opstanding van Christus. Voor alle gelovigen wel te verstaan. Het enige wat daarna overblijft, is de vraag, maar wat gebeurde er dan op de Pinksterdag? Want echt, het is heel gemakkelijk, ik doe dat nou ook heel losjes eigenlijk, omdat ik daar een groot vertrouwen in heb, dat u die dingen zelf in die Bijbel terugvindt en al lang gevonden hebt. Het groot vertrouwen namelijk, dat inderdaad de uitstorting van de Heilige Geest niks anders is dan wedergeboorte. En God heeft ons wedergeboren niet door de uitstorting van de Heilige Geest, of de doop met de Heilige Geest, of de verzegeling van de Heilige Geest, maar door de opstanding van Christus. Want zo staat het in 1 Petrus 1, vers 3, onder andere dan. Nou ja, in Efeze 2, ik noem maar even gauw wat, God heeft ons met Christus levend gemaakt. Toch? Het is op basis van zijn opstanding. Of wat we vorige keer al aangehaald hebben, 1 Korinthe 15. Op grond van de opstanding van Christus zijn wij behouden. En als hij niet opgestaan is, dan hebben wij geen eeuwig leven, enzovoorts. Dat betekent automatisch dat logischerwijze in ieder geval de discipelen, deze gelovigen, deze discipelen, de Heilige Geest ontvingen bij ter gelegenheid van de opstanding van de Heer Jezus Christus en zelfs op dezelfde dag. Ik kan trouwens ook niet missen, want over die dag staat in Johannes 20 dat de Heer op hen blies en zij ontvangt de Heilige Geest. Het moet wel heel gek gaan, zeg ik dan, het moet al uitgebreid erbij staan als het anders zou zijn. Als ze die pas later zouden ontvangen hebben. En op grond waarvan dan? De enige vraag die dan overblijft is, maar wat gebeurde er dan op de Pinksterdag? Daar ontstaan de problemen over. Zie? Maar al het andere is wat mij betreft in de Bijbel zo klaar als een klontje. Maar wat belooft de Heer zijn discipelen dan? Wel, dat staan een paar versen verder. Dat die kracht van de Heilige Geest over hen zou komen met als gevolg dat ze zijn getuigen zouden zijn. De Geest actief in hen zou worden. En dat is nog wat anders dan dat men de Heilige Geest ontvangt. In vers 5 zegt de Heer tot de discipelen, want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Dat zou dus kunnen betekenen dat de Heer nu tegen hen zegt, over een paar dagen zullen jullie gedoopt worden met de geest. En ik heb net geprobeerd uit te leggen dat dat al lang gebeurd was. Die heb je toch, hè? Ja, goed. Dan zal ik eens proberen uit te leggen hoe dat nou weer kan. Het punt is namelijk dat deze uitdrukking in vers 5... over Johannes doopte wel met water enzovoorts, in feite de terugverwijzing is naar uitspraken in de evangeliën. Met andere woorden, de uitspraak hoort wat de tijd betreft ergens anders te staan. De Heer beroept zich nu op een uitspraak die hij eerder gedaan heeft, voor zijn kruisiging uiteraard, over niet lang na deze zult gij gedoopt worden met de Heilige Geest. Zie. Dat inmiddels al gebeurd is hier, dat geloof ik, dat staat er weliswaar niet, dat weet ik ook wel, maar wat er staat is dat die Heilige Geest actief zou worden in hen en hen zou leiden, dat wil zeggen, zou wat in hen en door hen tot stand brengen. En daar was het wachten op. Niet op het ontvangen van de Heilige Geest als zodanig. Als u mij vraagt, ook niet op die doop met de Heilige Geest als zodanig. Maar dat is natuurlijk hetzelfde. Maar wat hier gezegd wordt is, dat is tevoren aangekondigd en de uitwerking ervan zou in deze dagen moeten plaatsvinden. En een deel daarvan had al plaatsgevonden. Of ze dat wisten of niet, heeft er verder niks mee te maken. Het blijkt trouwens uit de uitdrukking zelf, bovendien de Heer zegt niet gewoon, gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen, maar hij zegt, Johannes doopte wel met water, maar dat is de uitspraak die hij zelf in het verleden al gedaan had, die is hier niet nieuw, hij haalt hem alsnog aan, en zegt, kijk, dit was wat er beloofd was, dus die geest gaat nu ook zijn werk doen, was de bedoeling, en dat staat dan ook alsnog in de volgende verse. Ik zei u dus straks al, die hele term doop met de Heilige Geest komt 7 keer voor. Ik heb u de laatste keer genoemd, de 7e. Dat was in 1 Korinthe 12. En waar hij verklaard wordt, hè? In de zin van doordrenken, één worden met en toegevoegd worden aan de gemeente. Kortom, aan het lichaam van Christus. Die andere keren kan ik u ook wel even noemen. Dan blijkt ook wat ik nu zeg. Namelijk, in de eerste keer is in Matthäus 3... Vers 11, waar Johannes de Doper zegt, ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik. Wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen of zoiets. Die zal u met de Heilige Geest en daarmee met vuur dopen. Matthäus 3, vers 11. Het is dus oorspronkelijk een uitspraak van Johannes de Doper. En wat gaat om de doop met de geest, is de term ontleend aan doop met water. Ik doop u wel met water, maar die na mij komt, zal u met de Heilige Geest dopen. Nou ja, en vuur, maar vuur is een beeld van de Heilige Geest, zoals in Handelingen 2 ook blijkt uit die vurige tongen. En zoals trouwens al bleek in de vuurkolom in de woestijn in de tijd, waardoor Israël geleid wordt. Ga ik nou verder niet uitleggen, gaat me nu maar om die geest. Dus de doop in water, zegt Johannes, het kan wel zijn, maar na mij komt er een, die zal met de Heilige Geest dopen. En daar komt de uitdrukking ook vandaan. Nou goed, en inderdaad, niet lang hierna, hij zegt, na mij komt er een. Dat wil zeggen, niet lang na deze komt er een en die zal u met de Heilige Geest dopen. Daarna hebben we de uitdrukking in Marcus 1. Vers 7 en 8, hetzelfde verhaal, Johannes de Doper zegt in vers 7, na mij komt die sterker is dan ik, en dan vers 8, ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. In de zin van, niet lang na deze, uiteraard. Hè? Dat is heel de prediking van Johannes trouwens. Het is nabijgekomen, voor de deur, en hoe dat maar heten mag. En dus niet lang na deze. Daarna hebben wij Lucas 3, vers 16. Lucas 3, vers 16. Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende, ik doop u wel met water, maar hij komt, die sterker is dan ik. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur en zo verder. Het is de aankondiging van wat niet lang na deze zal gebeuren. Dat was de derde uitspraak. Daarna hebben we die van Johannes 1. Johannes 1 vers 33, daar vinden we in vers 30 de uitspraak, deze is het van welk ik gezegd heb, na mij komt de man die voor mij geworden is, want hij was eerder dan ik. Johannes spreekt hier over de Heer Jezus, terwijl je hem ziet. Zoals blijkt uit vers 28 en 29. En daarna lees ik vers 33, ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En dan heb je de uitdrukking dus weer, deze is het die met de Heilige Geest doopt, sprekend over de Heer Jezus. Nou weet ik wel, maar dan moet ik in een zespunt lettertje gaan praten. Ik weet wel dat hier staat dat Johannes zag dat de geest op de Heer Jezus nederdaalde, wat niet kan, omdat de geest op hem nederdaalde ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Maar je kan de geest überhaupt niet zien. Dus wat zag hij dan nederdalen? Wel heel eenvoudig, een type daarvan. Heel die gebeurtenis die ook beschreven wordt in vers 32, ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif. Dat moet je er wel bij zeggen, want je kan de geest niet zien nederdalen. Geest is per definitie onzienlijk. Zie. Maar de aardigheid is dat ter gelegenheid van de doop van de Heer Jezus, dat wil zeggen, toen de Heer Jezus gedoopt werd, dat wil zeggen, nadat hij gedoopt was, kwam daar die duif en kwam er die stem uit de hemel over deze is mijn zoon. Maar u begrijpt toch waar de doop als zodanig typologisch en daarmee profetisch is. Zo was dat ook met het nederdalen van de duiven met de stem uit de hemel. Met andere woorden, de doop van de Heer Jezus is een beeld van zijn dood en opstanding. Dat weten wij in het algemeen, dat ga ik nou niet uitleggen. En via deze woorden die steeds herhaald worden, ik doop je met water, maar na mij enzovoort, moet ook duidelijk zijn dat de doop in water dus een beeld is van het ontvangen van, nee, zelfs de doop met de Heilige Geest. Het wordt één adem genoemd. Eén is een beeld van het ander. Hebben jullie? Nou goed, maar het nederdalen van de duif, nadat de Heer opgestaan was uit de wateren van de doop, is net zo goed een profetie over dat de Heer in zijn opstanding die Heilige Geest definitief zou ontvangen. En die dag van zijn opstanding was ook het heden waarop tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Uit Psalm 2. Maar dat dat zo is, dat het op die gebeurtenis van toepassing is en nergens anders op staat, uitgebreid in Handelingen 13, waar Paulus die dingen verklaart. Hebben u die nog? Dus zeg niet, de Heer Jezus ontving de Heilige Geest toen hij gedoopt werd. Nee, toen kwam er een duif op zijn hoofd of op zijn schouder zitten. En dat is niet hetzelfde. En zeg niet, de Heer werd tot zoon gesteld bij zijn doop. Dat heb ik ook nooit iemand horen beweren trouwens. Maar toen werd wel gezegd, deze is mijn zoon, de geliefde enzovoorts. Maar hij werd pas tot zoon gesteld bij zijn opstanding en zijn doop is daar een uitbeelding van. En let erop dat ook in die gebeurtenis dus geen verschil gemaakt wordt tussen wedergeboorte, namelijk opstanding uit de dood om zo te zeggen, en eventueel daarna pas het ontvangen van de Heilige Geest. Het is gewoon één en hetzelfde ding. Eén is een beeld van het ander ook. Hè? Doop is een beeld van wedergeboorte, namelijk het ontvangen van de Heilige Geest, namelijk de doop met de Heilige Geest, of hoe het maar heten mag. Nou goed, dan hebben we nog Handelingen 1 vers 5, die komen we vandaan. Want daar staat, Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. In mijn Bijbel heb ik in vers 4, na het woord vaders, een quote geschreven, een aanhalingstekens openen, heet zo'n ding in het Nederlands officieel. Aanhalingstekens openen en aanhalingstekens sluiten heb ik aan het eind van vers 5 staan. De Statenvertaling gebruikt geen aanhalingstekens. Je vindt ze niet, dus nou goed. En letterlijke citaten staan niet tussen aanhalingstekens. Maar in plaats daarvan lees je natuurlijk wel, zeide hij in vers 4, schuin gedrukt. En als je die woorden niet wil tussenvoegen, dan moet je dus met aanhalingstekens gaan werken. In de hoop dat u begrijpt wat dat betekent. Ik bedoel u te zeggen dat deze woorden, na het woord vaders in vers 4, de letterlijke woorden zijn van de Heer Jezus. En dat het woorden zijn die aangehaald zijn, in elk geval uit wat de Heer eerder al gezegd had. En wat eerder beloofd was. Het is in ieder geval de verwijzing naar de woorden van Johannes de Doper. Die doopte wel met water, maar die zei er ook bij dat men niet lang hierna door iemand die na hem zou komen door de Heilige Geest zou gedoopt worden. Zie? Maar goed, ik ga er eerst even over verder, want daarna hebben we de uitdrukking nog één keer in Handelingen. Dan heb ik ze allemaal gehad. Handelingen 11 namelijk. Handelingen 11 vers 16. Johannes, of Handelingen 11 vers 16, waar Petrus zegt, en ik werd gedachtig aan het woord des Heren, hoe hij zei, Johannes doopte wel met water, maar gij lieden zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Waarmee men gezegd wil zijn, dat 6 keer deze uitdrukking gebruikt wordt in verband met Johannes de Doper en zijn uitspraak, hierna, na mij, in de zin van, over enige tijd, of niet lang na deze, zal iemand komen die zal met de geest dopen. En de 7e keer is die van 1 Korinthe 12, waar ik mee ben begonnen. En waar staat wat dat dan inhoudt in de praktijk? De dopende werking van de geest heeft tot gevolg dat we ingelijfd worden. Nou ja, meer hoef ik niet te zeggen. Ingelijfd worden bij het lijf, het lichaam van Christus. Dat is wat het doet. En dat is niet op grond van gebeurtenissen op de Pinksterdag, maar op grond van de opstanding van Christus uiteraard, waarvan trouwens de doop in water uiteraard de uitbeelding is. En dan ga ik terug naar Handelingen 1, waar dan in vers 6 staat, nou ja, vers 6 en 7 staat, Zij die samengekomen waren vragen hem zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Ik heb de neiging om vers 6 en 7 tussen haakjes te zetten, bij elkaar tussen haakjes te zetten, want het zal toch duidelijk zijn dat vers 8 naadloos past achter vers 5. Daarom zei ik er straks al, de heer negeert de vraag als het ware. Maar je zou het schriftgedeelte ook wat anders moeten begrijpen. Vers 6 en 7 zijn de achtergrond van deze uiteenzetting. Na vers 5 zou je kunnen vragen, hoe komt het zo dat de heer daarover spreekt? Omdat hij deze dingen zegt. En dan is het antwoord, nou ja, degenen die samengekomen waren, vraagden hem, of hadden hem gevraagd eventueel, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En dan zegt hij, nou ja, dat hoef je niet te weten, dat komt u niet toe, enzovoorts. En daarna kun je alsnog vers 4, 5 en daarna 8 enzovoorts lezen. Want de heer zegt tot hen, maar je kunt vers 4 al beschouwen als het antwoord op de vraag van vers 6 en 7. In vers 4 zegt hij, nou ja, in ieder geval moet je in Jeruzalem blijven. Zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël oprichten? Nou, als die dat zou doen, zouden ze even toch in Jeruzalem moeten blijven, vanzelfsprekend. Want daar moet dat dan gebeuren. Toch, op een of andere wijze. En dus zegt hij, nee, blijf bij Jeruzalem, maar wacht op, nou ja, niet zozeer op de doop of zoiets met de Heilige Geest, maar wacht op de werking daarvan. En daarover gaat het dan ook verder in vers 8. Vers 5 is die toelichting, nou ja, Johannes de Doper, die had al gezegd, hierna, niet lang na deze, zult gij die geest ontvangen. Wel nu, het gevolg daarvan is, vers 8, maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komen zal. En ik hoop dat u begrijpt, dat dopen, of doop met, door of in de Heilige Geest, en gedoopt worden tot één lichaam uit 1 Korinthe 12, toch niet helemaal hetzelfde is als vers 8, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. Hebben we die nog? Als je even vers 6 en 7 ertussen uitlaat, begrijp je goed, heeft er van alles mee van doen. Ik kom er ook wel op terug, misschien vanavond niet meer, want zoveel tijd hebben we niet meer. Maar in ieder geval, ik kom er wel op terug. Maar als je ze even weglaat, heb je het doorlopende verhaal. Met die vraag op de achtergrond, zult gij uw koninkrijk oprichten aan Israël? Kijk, als de Heer zijn koninkrijk zou oprichten aan Israël, wat zouden de discipelen dan moeten doen? Op grond van in het algemeen een reeks oud-testamentische uitspraken. In Jeruzalem blijven, wachten tot de Messias verschijnt, de troon daar neerzet, om vervolgens door de Messias uitgezonden te worden. Zij of anderen, maar zij in elk geval, want het was hun al aangezegd, al veel en veel en veel eerder. Zouden ze uitgezonden worden om vanuit Jeruzalem, en dus vanuit het Joodse volk ook met nadruk, het evangelie te brengen over heel de aarde en aan alle volkeren. Als hij zijn koninkrijk zou openbaren, zoals dat straks in de toekomst alsnog zal gebeuren. Maar de heer negeert het en zegt, nou ja, dat komt u niet toe. Maar in plaats daarvan zegt hij, vanaf vers 4, blijf te Jeruzalem, wacht op die Heilige Geest, want je weet wat er gezegd is. Johannes doopt in water, maar die heeft het al aangekondigd. Hierna zal iemand komen en die zal u met de geest dopen en dan wordt die geest ook actief. Kortom, vers 8, zo zal het ook gaan. Maar dan gaat het niet om het ontvangen van de geest zozeer, het gaat om veel meer dan dat. Namelijk vers 8, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. En dan nog een keer, die over u komen zal. En dan nog een keer, want wat betekent dat dan in de praktijk? Of voor de praktijk, wat betekent dat? Wel, gij zult mijn getuige zijn, Jeruzalem, Judea, Samaria, uitersten der aarde. Wel, als koninkrijk openbaar zou worden, zou het net zo gaan. Jeruzalem, Judea, Samaria, staat voor de 10 stammen van Israël immers, Judea, Samaria, uitersten der aarde. Maar op de vraag, zult gij dan nu deze dag uw koninkrijk oprichten, zegt hij, in ieder geval, hij blijft in Jeruzalem en die geest, die kracht zul je ontvangen en het gevolg zal zijn dat je zult uitgaan, prediken het evangelie Jeruzalem, Judea, Samaria, einde der aarde. Met andere woorden, nou ja, of dat koninkrijk aan Israël nou al of niet wordt opgericht, het maakt eigenlijk niks uit. Want het gaat toch zo zoals het aangekondigd is, namelijk, gij zult mijn getuige zijn. En daarmee het evangelie prediken aan alle volken en wat het maar wezen mag. Zie? En daarmee wordt de vraag, zult gij uw koninkrijk oprichten, genegeerd. Nogmaals, we hebben het daar nog wel even over, maar het gaat erom dat we dit gedeelte over die geest en die werking, dat zouden we begrijpen. Wat het Oude Testament zegt over die geest, is bijvoorbeeld, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Joel 2 staat dat, in het bijzonder zelfs in verband met het Joodse volk overigens, maar dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Peters haalt het aan, 1 bladzijde verder. Dus daar lees ik hem dan. En ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouders zullen dromen. En raad nou eens wat. Wij hebben die geest toch ontvangen of niet? Nou goed, en dan? Hoe is het resultaat daarvan dat wij dus ineens aan het profiteren zijn gegaan. En ineens allerlei visioenen ontvangen. En dat soort dingen meer? Nee, niet noodzakelijk, maar het zijn twee verschillende dingen. Maar bij gelegenheid zou dit gevolg er zijn. Die werking van die geest, die zou bij gelegenheid manifest zijn. Dat wil zeggen, zou duidelijk aanwezig zijn en zou zich demonstreren ook aan degene die hem ontvingen, maar daarmee ook aan de toeschouwers, om zo te zeggen. En dat is wat hier in Handelingen 2 ook daadwerkelijk gebeurt. En daarna nog een tijd, zal ik maar zeggen. Zie? Kijk, wat de Heer aankondigt in Handelingen 1 vers 8, is niet dat ze de geest zouden ontvangen, maar dat ze zouden ontvangen de kracht. Welke kracht? Nou ja, die van de geest. Hoezo dan? Zaten die geest toch al? Wel nu, ja, de Heer zegt, die over u komen zal. En over is hetzelfde als op. Die op u komen zal. Wel, in zichzelf hadden ze die geest al, maar dat is inwendig. En dat is de normale, dat zeg ik met grote nadruk, dat is de normale situatie. Geest, ook in de Nederlandse betekenis van de term, is altijd het onzienlijke en het inwendige. Het wezen, de inhoud, de essentie is ook geest trouwens. Maar wat hier staat is niet dat ze die geest zouden ontvangen of dat die in hen zou zijn. Er staat die geest zal op hen zijn. Hier vertaald met over, maar in Handelingen 2 wordt het gedemonstreerd in die tongen als van vuur. En daarvan staat dan die waren op hen. Op een ieder van hen. Er staat er wel degelijk op, maar het is toch hetzelfde woord uiteindelijk. Waar het om gaat namelijk is dat die geest zich zou manifesteren. Begrijp u me goed? De normale gang van zaken is, dat blijkt ook verder uit Handelingen, en uit de brieven trouwens ook wel. Maar de normale gang van zaken is, als iemand tot geloof komt, wordt hij wedergeboren, daar merk je niks van. Vindt u dat gek? Ik heb er ook niks van gemerkt toen ik geboren werd, dus ik maak me er geen zorgen over. Nee, dat is zo. Daar merk je niks van. Nou ja, er zijn gelegenheden in Handelingen waarbij men er iets van merkt. En daar is een goede reden voor. Van Gods wegen namelijk. Die vindt het namelijk belangrijk om het een en ander te demonstreren. En dat is onder andere wat ook inderdaad in Handelingen 2 gebeurt. Een demonstratie van de werking van de geest. Maar Johannes zei op een andere plaats, nou ja, de geest, daar merk je niks van. Nou ja, je ziet soms wat van de uitwerking, maar daar blijft het bij. Johannes 3, hè? De geest waait waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid wellicht, maar daar blijft het dan ook bij. Zie? Geest kan per definitie niet waargenomen worden, hooguit de uitwerking ervan. En als de Heer wil demonstreren dat hij zijn geest heeft uitgestort en dat hij dus zijn oudtestamentische beloften vervuld heeft via de opstanding van Christus, dan gaat dat dus gepaard, hoe kan het ook anders, met tekenen. Het moet manifest gemaakt worden. En dat is wat in Handelingen 2 gebeurt, maar dan loop ik natuurlijk vooruit, zit nou even weinig anders op. Als daar die dingen gebeuren, spreken in tongen, tongen als van vuur, geweldige gedreven wind en wat het me wezen mag. Zegt Petrus, nou ja, dit is wat gesproken is door Joël. Ik zal mijn geest uitstorten in de laatste dagen enzovoorts. En daarmee kan hij aantonen. Hij zegt, kijk wat er nu gebeurd is in Joël voorspeld. Dus nou weet je dat God zijn geest heeft uitgestort. En dus dat de Messias gekomen is. En dus dat eeuwig leven tot stand gebracht is. En zo eindigt zijn toespraak ook. Dit eeuwige leven dat tot stand gebracht is, kwam tot stand in de opstanding van Christus. En het is beschikbaar voor ieder die gelooft. Zie? Maar men had gezien en gehoord. En dat blijft nog even zo. Want dat is de zin van die tekenen die gebeuren.